Ik wil met u een paar minuten nadenken over de gemeente als Gods huisgezin. Ik ben bezig met een prediking over de bergreden. Ik wilde eigenlijk eerst vanmorgen misschien een paar momenten nadenken over vredestichters. Maar toen ik die PowerPoint kreeg van de eerste versie van Ger, die we vanmorgen hebben gekregen, dat beroerde zo mijn hart, dat raakte me zo ontzettend aan, omdat je dan in een compacte tijd even eigenlijk kijkt van wat er in een jaar gebeurt in zo'n gemeente. Dat ik heel graag met u over het huisgezin Gods wil nadenken. Ook als voorbereiding op het avondmaal. En de tekst die ik daarvan wilde lezen is Efeze 2 vers 19. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Weet u, als het goed is, groeit iedereen van ons op in een gezin. Dat is althans eigenlijk de gedachte die God steeds vanaf het begin eigenlijk in zijn schepping neergelegd heeft, om op te dat kinderen bij hun ouders worden opgevoed en een gezin gaan vormen. En zo was ik ook, met Rietje werden wij geboren in een gezin. En elk gezin had zijn eigen cultuur. Ik weet nog goed dat we daar ook mee te maken kregen toen wij samen, zeg maar, samen een gezin gingen vormen, samen een huishouden gingen vormen. Ik was bijvoorbeeld gewend bij ons thuis dat wij aten eigenlijk een beetje functioneel. Wat bedoelde ik daarmee? Mijn moeder die smeerde wat boterhammen op het aanrecht. En dan zeker in de morgen, want mijn vader die was dan of naar de mijn, of moest naar de mijn. En ik en mijn kinderen moesten naar school. En er werden wat boterhammetjes gesmeerd op de aanrecht. En dan aten we die al zittende of staand. En ik was niet beter gewend als zo. Terwijl Rietje, bij haar was eten niet functioneel, bij hun in het gezin gingen ze een tafel dekken 's morgens bij het ontbijt. Dat was bij hun de cultuur. En toen wij samen getrouwd waren, kunt u zich wel voorstellen dat dat zeg maar een wennen was. Uiteindelijk heb ik geleerd dat ik beter naar haar kan luisteren. Dus wij dekken nu, de kinderen weten dat, de tafel. Zoveel mogelijk. 'S morgens bij het ontbijt, als wij ontbijten, dan dekt Rietje de tafel of ik dek de tafel. En dan ontbijten we samen. Omdat eten is in ons gezin niet meer functioneel geworden. Maar het werd eigenlijk een cultuur van waar je dus elkaar ontmoette. Waar je samen eigenlijk zeg maar dingen deelt. En zo zie je eigenlijk dat in gezinnen, zie je vaak dat de nadruk wordt gelegd bijvoorbeeld dat je goed gekleed moet zijn. Dat het belangrijk is wat mensen van je denken. Ik weet nog goed dat mijn moeder die zei altijd, als ik op pad ging, of ik goed ondergoed aan had. Ik weet niet of je dat wel eens. Er zijn er meerdere die daar knikken. Ik weet niet of dat iets Limburgs is. Want als er iets gebeurt en je zou in het ziekenhuis komen, dan moest je toch op zijn minst goed ondergoed hebben. En zo is er een cultuur ook dat bijvoorbeeld als je met mensen spreekt, dat er soms de nadruk op gelegd wordt, niet alleen wat mensen van je denken, maar ook dat je goede punten moet halen. Dat het eigenlijk ligt op presteren. Dat de meetlat eigenlijk in een gezin eigenlijk ligt, of je nu wel of niet aanvaard wordt, is of je wel of niet goede punten hebt. Dus je ziet eigenlijk dat elk gezin heeft zo zijn eigen cultuur. En je moet je zich voorstellen dat mensen die komen tot geloof, en dan komen ze zeg maar vanuit die cultuur van het gezin, wat je dus zelf samen bouwt, kom je samen in een huisgezin van de Heere God. En ook in een huisgezin van God is een cultuur. Het mooie is eigenlijk dat als je kijkt naar de gemeente als huisgezin, dan is eigenlijk de gemeente Jezus, de gemeente is wat, het middel van God, waar God zijn heerlijkheid door laat zien. Het is het middel van God waarin mensen in aanraking kunnen komen met zijn Zoon Jezus Christus. En het bijzondere vind ik eigenlijk, als je nadenkt over de gemeente, dan is het zo dat het is het huisgezin van de Vader, maar het is ook het lichaam van Jezus Christus en het is de tempel van de Heilige Geest. En weet je wat dan, waarom zeg ik dat? Het is zo bijzonder dat God, de Vader, Jezus zijn Zoon en de Heilige Geest zich verbinden als drie enig God aan die gemeente. Dat ze zich echt verbinden aan die gemeente. En dat God zijn heerlijkheid eraan verbindt. En nu stel je voor, je wordt toegevoegd en het kost tijd. Als iemand wordt toegevoegd, als het al tijd vergt om samen als je apart bent, in een gezin bent opgevoed met een bepaalde cultuur en je gaat samen een huishouden vormen om daar een nieuwe cultuur te ontwikkelen. U kunt zich dat wel voorstellen wat het betekent als mensen worden toegevoegd aan zo'n huisgezin Gods. U moet hier in de gemeente zijn soms mensen die als pleeggezin eigenlijk werken en kinderen opvangen als pleeggezin. U moet eens met hen praten wat het kost met een kind wat is opgegroeid in een ander gezin. Wat een kind, als dat geplaatst wordt in een pleeggezin, wat zo'n kind eigenlijk allemaal moet leren en wat het moet afleren. Om in dat gezin samen te zijn. En hoe word je dan lid van zo'n gemeente? Wat is eigenlijk de gedachte van God? Ik vond het prachtig in Jacobus 1 vers 18, laat die tekst maar eens zien. Daar staat de volgende tekst. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard. Dat is een baren. Het is, hij heeft ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat we in zekere opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. De NBV-vertaling zegt, tot leven roepen. En het boek vertaalt dit, als kinderen van zijn gezin worden. Het is God geweest die de keuze maakt. Hij heeft ons gebaard, hij heeft ons tot leven geroepen. Het is Gods keuze geweest dat mensen worden toegevoegd aan zijn huisgezin. Dat is voor mij een onvoorstelbare, enorme zegen. Om te weten dat iedereen die wordt toegevoegd, geroepen is tot leven door de Vader. En het belangrijke is eigenlijk dat je beseft, dat je diep beseft, in een huisgezin Gods, dat de broers en zussen, die kiezen niet uit. Die kiezen niet uit. Je wordt in een gezin, geplaatst of geboren, en die broers en zussen, die worden eigenlijk daar, in die gemeenschap wordt je geplaatst. Hij heeft mij geplaatst in dit gezin. En in dit gezin heb je voorrechten en verantwoordelijkheden. Het grootste voorrecht is wel 2 Korinthe 6 vers 18. Dat is de volgende tekst. En ik zal u tot vader zijn. Het grootste voorrecht is, en u zult mij zonen en dochters zijn, zegt de Heere de Almachtige. Het grootste voorrecht dat je geroepen bent tot een leven met God. Het grootste voorrecht dat je broers en zussen krijgt, zonen en dochter wordt, is dat je God als vader hebt in dat gezin, in dat huisgezin. En je krijgt dus door geplaatst te worden in dat gezin, als er sprake is van zonen en dochters, is er sprake van broer en zus. En waarom is dat nou? Ik heb gekeken naar ons eigen gezin. Waarom, wat hebben broers en zussen voor een invloed gehad op onze kinderen onderling? Weet je, het is zo van essentieel belang dat u beseft dat God broers en zussen heeft gegeven om u te vormen naar het beeld van Jezus Christus. Als ik kijk naar onze eigen kinderen, was het zo dat er 14 jaar verschil was tussen de oudste en de jongste. Wij hadden 5 kinderen. En toen Tim, onze jongste zoon, toen die geboren werd, toen was Petri 14 jaar. En de invloed die daar eigenlijk van de kinderen onderling is geweest, en de voorrechten en de verantwoordelijkheden die ze hadden, dat is gewoon wie ze zijn en wie ze zijn geworden, is mede van invloed geweest dat ze broers en zussen hadden. Als ik kijk, als wij niet thuis waren, dan was de oudste mede verantwoordelijk en de jongste moesten naar de oudste eigenlijk luisteren. Als Rietje en ik er niet waren. Of ze dat deden, dat hoorden we dan meestal wel achteraf. Maar dat was wel de afspraak, dat je gehoorzaam was aan diegene die achter de verantwoordelijkheid droeg. Maar je kreeg dus als kind verantwoordelijkheid over de jongste. En je hield rekening met elkaar. Als we aan tafel zaten, dan was het natuurlijk zo dat je op een gegeven moment, dan was de oudste 18 en de jongste die was 4. En als wij dan aan tafel zaten, dan gingen die gesprekken zodat iedereen er deel aan kon hebben. Maar er waren ook gesprekken waar je dus zegt van we konden niet de hele dag, als we aan tafel zaten, Jip en Janneke taal gebruiken, zodat degene van 4 het begreep. Nee, dan kwam die van 18, die had ook behoefte aan wat diepere gesprekken. Maar er waren ook gesprekken aan tafel dat de kleinste, die 4 of 5 jaar was, dat die ook kon meekomen. Dus je diende in dat gezin, hield je rekening met de leeftijd van iemand, met de behoefte van iemand, wat die wel en niet aankon. Nou, dat is eigenlijk in de volle breedte in de gemeente ook zo. Dat we bidden voor diegenen die pas tot geloof gekomen zijn, dat die, gediend worden, opgevoed worden, maar ook dat mensen die al langer tot geloof zijn gekomen en langer met de Heer wandelen en voor de tijd gezien eigenlijk al leraren zouden moeten zijn, dat zij ook voeding krijgen. En het mooie is eigenlijk dat de gemeente van Jezus Christus is ook het middel waarin opvoeding gebeurt. Dat is wat God eigenlijk in een gezin, dat heeft God gegeven, dat mensen, kinderen worden opgevoed. Nu is het zo dat als je in een gezin, opgroeit, dan kan de nadruk liggen op datgene wat ouders belangrijk vinden. Dat kan dus bijvoorbeeld zijn dat je goed onderwijs krijgt, of dat sport belangrijk is, of een muzikale ontwikkeling eigenlijk belangrijk is. Maar uiteindelijk gaat het erom dat iemand zelfstandig is en zelfstandig wordt. En dat zijn gaven en talenten, dat die worden ontwikkeld en dat die kan inzetten. Maar waar ligt nu de Bijbel, waar ligt nu de nadruk op als God ons in het gezin plaatst? Waar legt God nu de nadruk op? Wat is nu de essentie van dat hij je in een gezin plaatst? Wat is de essentie wat hij wil bereiken? En ik vond een prachtige tekst in Hebreeën 12, vers 10, waarin dat tot uiting komt. Daar staat er, maar hij voedt ons op voor ons best wil, om ons te laten delen, moet je zich voorstellen, dat is Gods gedachte over de opvoeding, om ons te laten delen in zijn heiligheid. Dat is zijn doel. Dat is het ultieme doel. En daarvoor gebruikt hij de gemeente. Het ultieme doel van de Vader is dat we een volkomen karakter krijgen, waar ik zo mee bezig ben in de bergreden. Dat er een karakter is naar Jezus, dat we apart gezet zijn. En je draagt hierin verantwoordelijkheid. God wil jou gebruiken daarin. Wat is nu de essentie van gemeente zijn? Als ik zo kijk naar die PowerPoint, wat is de essentie? De essentie is gemeenschap. Gemeenschap. En weet je, dat woord is zo vervlakt. Dat woord, dat heeft zijn glans eigenlijk verloren. Je gaat bij een club of bij een kerk of bij een vereniging. En als het je niet meer aanstaat, dan geef je de bruid eraan. We gaan wel eens vissen, of we gaan wel eens wandelen, Rietje en ik. En dan komen we in Epe, dat vind ik eigenlijk schitterend. En daar hangt een bordje verboden te vissen. En dat is namens de visclub de heilige Sint-Petrus. Hoe kun je het bedenken? Maar als je dus die kaart niet hebt en je bent niet meer van de visclub, dan mag je de stade hengel niet uitgooien. En dat betekent eigenlijk dat op het moment dat je dus geen trek meer hebt om te vissen, of je hebt mot met de visclub, nou, dan ga je niet meer vissen. Je stopt ermee. En weet je, de essentie in de gemeente is niet een activiteit. De gemeenschap die wij hebben, als je het lidmaatschap van de voetbalclub opzegt, dan is het zo dat je de activiteit stopt. Je wil niet meer voetballen. Toch wordt dat ook een gemeenschap genoemd. Maar in het lichaam van Christus is die gemeenschap niet gebaseerd op een activiteit. Ik wil je dat uitleggen nog kort uit 1 Johannes 1 vers 3. Dat is zo van essentieel belang, ook voor volgend jaar. In 1 Johannes 1 vers 3 zegt Johannes, wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u. Opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En dat deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Ik wil u die tekst in een andere vertaling eigenlijk uitleggen. In de NBV-vertaling. Daar staat, wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook aan u. Opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Wat wil ik u daarmee laten zien? Er is een, vaak wordt er een, in het christen zijn of in de gemeente, dan hoor je soms dat we gemeenschap hebben met God. En dat je je aan een gemeenschap, dat je geen lid hoeft te zijn van een gemeente, dat je daar geen ledenmaat hoeft te zijn. Maar wat we soms totaal vergeten is, dat die horizontale, zeg maar, die horizontale gemeenschap, die heeft absoluut iets te maken met de verticale gemeenschap. Er is geen verbondenheid onder elkaar als er geen verbondenheid is met God. Maar andersom ben ik er ook van overtuigd. Het is niet zo dat je kunt zeggen, ik heb gemeenschap van de Vader, maar ik geef de bruid eraan. Ik ga thuis ga ik op de bank zitten. Ik ga kijken naar Hour of Power. En ik wil niet meer in een gemeente zijn. Dat is totaal tegen Gods woord in. Die horizontale en verticale verbondenheid, die is heel nauw met elkaar verbonden. Het ene spruit eigenlijk komt voort uit het ander. En het is die gemeenschap met de Vader. Daardoor heb ik gemeenschap met mijn broers en zussen. Maar door mijn gemeenschap te hebben met mijn broers en zussen, met die verbondenheid met mijn broers en zussen, is het ook zo dat ik een verbondenheid heb met de Vader. Dat zegt eigenlijk ten diepste deze tekst. Deze tekst gaat erover. Ook als je kijkt naar het Grieks, dan wordt dat heel sterk, wordt dat eigenlijk uitgedrukt, dat er een verbondenheid is in en met elkaar en daardoor met God. En dat je verbondenheid met God en de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en daardoor met elkaar. Dat is een enorme dynamiek die eigenlijk in die tekst zit. En die gemeenschap, die willen we eigenlijk zoeken. En weet u wat mij opvalt? Wat wij willen is dat we heel erg graag die gemeenschap, die waardes in onze gemeente is, dat we willen liefhebben zoals Jezus lief heeft. Willen vergeven en aanvaarden zoals Jezus lief heeft. Eer betonen en bidden en dienen zoals Jezus lief heeft. Elkaar verdragen zoals Jezus lief heeft. En het lukt ons niet. Het lukt ons niet. Het houdt me erg bezig toen ik alles zag, eigenlijk dat we soms dingen aan... En nu heb ik het eigenlijk niet over mensen die in de zorg werken. En ik heb het ook niet erover als je soms, zeg maar, moe bent of dat je druk hebt. Er kunnen periodes zijn in je leven dat het druk is. En er kunnen periodes zijn in je leven dat je ziek bent. Maar als dat klimaat is en je hebt geen uur over om te investeren in hetgene wat God als allerbelangrijkste vindt hier op aarde. Hij heeft dat gekocht met het bloed van zijn eigenen. Als je de keuze maakt om niet naar de gemeente te gaan omdat je wil uitslapen of dat het te druk is geweest of dat je 's middags een andere activiteit hebt. En dat is cultuur. Als ik zie dat de bidstonden slecht bezocht worden. Als ik zie dat de huiskringen slecht bezocht worden. Als ik zie dat de bidstonden eigenlijk minimaal zijn. Als ik zie hoe wisselend eigenlijk de samenkomsten zijn. Soms heb je een volle zaal. En soms, zoals vandaag, vragen we dan de mensen in het middenstuk te gaan zitten. Dan denk ik, Heer, het lukt ons niet. Het lukt ons niet. En weet je, ik heb een enorme passie voor de gemeente van Jezus Christus. En die komt voort uit een passie voor Christus. En ik zie gewoon in de Bijbel wat het betekent dat God die gemeenschap gegeven heeft. Dat hij deze gemeenschap gegeven heeft om ons te vormen naar het beeld van zijn Zoon Jezus Christus, om ons op te voeden. Dat we verantwoordelijkheid dragen en dat we gigantische voorrechten hebben. En het houdt me bezig. Het lukt ons niet. En ik bid voor dit komende jaar. Ik denk dat het heel erg belangrijk wordt voor onze gemeente. Weet je, ik wil mijn leven echt investeren in iets wat blijft. En ik heb dat besluit genomen, jaren geleden, samen met Rietje, dat we zeiden, we willen ons leven investeren in de gemeente van Jezus Christus. Want dat blijft. Dat is iets wat eeuwigheidswaarde heeft. Ik wil het niet in een stichting doen. Ik wil het niet in een BV doen. Ik wil niet in een christelijk werk doen. Ik wil het investeren in de gemeente. En de basis is wat ik u vanmorgen heb laten zien. Het is Gods gedachte. En het is een enorme uitdaging voor ons hier in deze omgeving een gemeente te zijn. U moet zich eens voorstellen, je bent een gemeente zoals in Handelingen beschreven. En dat dragen we in ons hart als oudste. Dat zal mensen trekken. Ik ben er echt van overtuigd. Helemaal van overtuigd. Dat nergens harde grond is. God is in Groningen, in Friesland en hier in Roermond dezelfde. En natuurlijk is het genade. En natuurlijk is het zo dat soms de middelen beperkt zijn. Maar ik wil jullie echt allemaal uitdagen. Ik hoop ook dat iedereen in de gemeente, ook die niet hier is, sinds deze preek luistert. Wat de passie is voor ons. En weet je, die gemeenschap met Jezus Christus, en dan gaan we samen avondmaal vieren. Die gemeenschap in de gemeente komt ontzettend tot uitdrukking in het breken van het brood. Daar komt eigenlijk alles samen. Dan heb je eigenlijk dat wat ik net zei, dat je dus die gemeenschap met de Vader en die gemeenschap met elkaar, dat je dat samen viert. En zo wil ik met u vanavond maar vieren. Ook als een bezinning van Heere God, wat gaan we doen? En Heere God, wil u de kracht, de wijsheid geven, dat we genieten van de dingen die gebeuren. genieten als we zien dat er mensen gedoopt worden. Dat kinderen worden opgedragen. Mensen besluit nemen om Jezus te volgen. En ik wil daar meer van. Ik heb een enorme hunkering. Ik wil daar meer van. Niet voor mij, niet voor de gemeente, maar ter ere van Jezus Christus. Ter ere van Hem. Ter ere en glorie van Hem.